Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag, Bitfavo bereikt een principeakkoord over de uitgeleende 280 miljoen euro. En dat akkoord geldt ook voor de andere grote schuldeisers van Genesis. 2022 was opnieuw een recordjaar voor crypto-hackers. Ze maakten samen 3,8 miljard dollar buit. Dit is Cryptocast nummer 258, met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als een podcast over Deribit en ondernemen in een bear market met Marius Jansen. Welkom Marius.
Dankjewel Herbert.
Medeoprichter van Deribit, nu CEO bij Centilia BV. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi Daniel.
Dag Herbert, hallo.
We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, nieuws, echt heet nieuws vandaag. De Digital Currency Group heeft een akkoord bereikt met zijn belangrijkste schuldeisers over de gestalde tegoeden bij dochterbedrijf Genesis. Daardoor krijgen onder andere Bitfavo en het Amerikaanse Gemini een groot deel van hun geld terug. Daniel, dat lijkt me goed nieuws, vooral voor Bitfavo en zijn aandeelhouders.
Ja, ik denk het wel. Bitfavo schrijft in een eigen persbericht dat ze tussen de 80, en dat kan er nog oplopen tot misschien wel 100% van de vermiste 280 miljoen terugkrijgen.
Nou, dat is gevonden. Ja.
Ja, nou ja, dat is best wel goed nieuws. Nou, dat bedrag wordt terugbetaald in digitale valuta. Dat lijkt me prima. Contanten lijkt me ook prima. En het preferente aandelen DCG, dat weet ik nog niet helemaal of ik daar...
Nee, digitale valuta, dat kan prima zijn. Het hangt een beetje vanaf welke digitale valuta.
Ja, oké, okay, tuurlijk. Maar dan ga ik er even vanuit, gemakshalve, dat wel Bitcoin, Ethereum...
Of stablecoins.
Ja, in ieder geval dingen die betrokken waren bij het off-chain steken, het lenen, waar het hier allemaal om ging.
Ja.
Dus dat op zich, dat is prima. En Bitfavo heeft natuurlijk in het verleden, vorige maand, een handreiking van DCG afgeslagen om 70% terug te krijgen.
Dat was niet genoeg.
Nee, en dat was toen best wel, achteraf is dat misschien een power move. Toen dacht ik, toen ze dat deden, dacht ik, ik weet
had
niet.
Had er maar genoegen meegenomen, dacht ik ook.
Ja, ja. Dat hebben ze dus goed gedaan. En nu krijgen ze misschien zelfs 100% terug.
Ja, dat is mooi. Marius... Hoe komt dit verhaal op jou over? Denk jij dat Bitfavo het zo goed heeft gespeeld? Of hadden ze er nog meer uit kunnen halen?
Nee, ik denk dat ze het goed hebben gespeeld. Op de duur zullen ze het ook achter zich moeten laten en gewoon verder gaan. Dus ja. Ik denk dat ze er blij mee mogen zijn op deze manier.
Ja. Ja. DCG moet dit geld nu gaan ophoesten, Daniel. Ze verkopen onder andere Grayscale aandelen met verlies. Leg dat dus uit.
Ja, nou ja, die Grayscale aandelen, dat is best een apart verhaal. Dat is jarenlang was dat de makkelijkste manier om als traditionele belegger, zou ik maar willen zeggen, exposure te krijgen tot Bitcoin en tot Ethereum. Zoals je een aandeel kocht, bijvoorbeeld, zo simpel. En nu is dat toch wat minder populair de laatste tijd. En door de bear market zijn er gewoon meer verkopers. En dat Grayscale Bitcoin Fonds en dat Grayscale Ethereum Fonds, dat zit best ingewikkeld in elkaar. Want je kan daar niet zomaar bitcoins uithalen. Dus dat heeft als gevolg dat je, als de prijzen beginnen te verschillen, als er verschil komt in de bitcoinprijs, omdat er vet veel verkopers zijn, normaal zou je zeggen, joh, als bitcoin elders duurder is, dan arbitreer je dat gewoon weg. Maar omdat dat niet kan, krijg je dat soort enorme verschillen. En ik heb vanochtend even gecheckt, er is nu 43% discount op een fonds, het Bitcoin Grayscale fonds.
Dus als je zo'n aandeel Grayscale verkoopt, een aandeel dat 1 bitcoin waard zou moeten zijn, dan schiet je er 43% bij in.
Ja, precies. En dat heeft de Digital Currency Group, die hebben natuurlijk best wel een groot deel van die aandelen. Dat is toch wel pijnlijk dat je dan noodgedwongen dit moet verkopen om die schuldeisers tegemoet te komen.
Ja.
En dat is nu wat er aan de hand is.
En dat is misschien ook de reden dat ze zo lang hebben tegengesparteld.
Ja, ik denk wel dat zij hebben echt de tijd proberen te kopen. Dat was al die tijd misschien wel het verhaal. Tot die discount een keer weg is. Want je zou kunnen zeggen, in een bear market heb je die discount en in een bull market krijg je een premium. Want dan is hetzelfde effect, maar dan omgekeerd. Ja, nu gaat de prijs is de afgelopen maanden weer een beetje omhoog aan het opkrabbelen. Ja, het is vervelend dat je dan nu nog steeds noodgedwongen van die aandelen af moet.
Ja. Aan de andere kant, ze hebben, wat is het, sinds begin januari was het 40-50% bij de prijs van Bitcoin. 40% geloof ik. Die winst hebben ze in elk geval gemaakt. Of dat verlies hebben ze niet gemaakt.
Ja, maar ja, ze moeten nu die Grayscale aandelen, die stonden nog op verlies. Dus dan, die hebben ze dus moeten... Ja, dat is toch een best een groot deel van hun portfolio. En het probleem is ook nog dat zij... Dat was voor de Digital Currency Group, is dat echt een belangrijk onderdeel van hun omzet. Als je hun cijfers gaat kijken, dan zie je dat ze daar... met allerlei fees die zij pakken op het aanhouden van die aandelen voor hun klanten. Ja, dat lastig verhaal. Dat is wel pijnlijk.
Ja, nou, dit geldt voor Bitfavo, maar het geldt voor de meeste grote schuldeisers van DCG, van Genesis. Onder andere ook voor Gemini, hè, van de broertjes Winklevoss. Dus die springen ook een gat in de lucht nu.
Ja, nee, daar, als we het weer over de vermiste tegoeden hebben, daar was meer dan $900 miljoen vermist. Ja. En de Cameron Winklevoss die loopt de polonaise op Twitter, want die is heel blij. En dat is best wel een grappig contrast, want die was echt, en ook zijn broer Tyler, die waren echt keihard tegen de Digital Currency Group. En die hebben meerdere open brieven gepubliceerd.
Ja, geëist dat Barry Silbert, directeur van DCG, zou opstappen.
Ja, en die hebben echt wel wat heisa veroorzaakt. En nu zijn ze heel positief. Dus ik denk dat we gewoon wel kunnen zeggen dat dit een overwinning is voor de schuldeisers. En een verlies.
Is dat ook geen marketingpraatje van ze om nu heel positief te zijn?
Ja, denk het wel. Ja.
Ik denk dat beide partijen eigenlijk balen. Ze zaten heel ver uit elkaar.
Ja.
En als je dan de duur een dealtje maakt, handje klap doet, dan
zullen
beide partijen moeten niet happy zijn. Dan weet je dat er een goede deal is gemaakt.
Ja, okay, ja, fair enough.
Er moet verlies genomen worden.
Ja, precies. Het moet gehakt worden.
Natuurlijk, dat geld moet ergens vandaan komen, inderdaad. Maar die Winklevossjes die gingen echt aan. Die hebben dus inderdaad geëist dat Barry Silbert, die topman van DCG, weg moest. Dat hebben ze gewoon direct de raad van bestuur aangeschreven. Ja, dat is natuurlijk wel pittig.
Waarbij een interessante vraag nu is, was dat voor hun een middel om aan hun geld te komen? Of wilden ze echt Silbert weg en is het nu een nederlaag dat hij niet weggaat?
Nou, ik denk dat zij heel blij zijn met hun geld eigenlijk.
Maar ik denk ook dat het een middel was, ja.
Het
ja.
gaat gewoon om geld.
Ja. Uiteraard.
Ja.
Ja. Ja. Betekent dit nou de goede afloop van die hele opeenvolging van faillissementen van de laatste tijd? Want er zitten geen faillissementen meer in de pijplijn, om zo te zeggen, denk ik.
Ja, maar dat dachten we na Celsius en zo dachten we dat ook. En toen kwam FTX.
En na FTX dachten we het ook.
Ja, dus dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik ben benieuwd hoe Marius er naar kijkt.
Ik denk dat de gifbeker wel grotendeels leeg is. Maar er zullen ongetwijfeld nog fondsen zijn of partijen zijn die... Die claim van Genesis, bij Genesis, anders in de boeken hadden staan dan 80%. En dat ze nu een probleem hebben. Ja. Dus er zullen vast nog wel wat dingen gebeuren. Dat ze vast nog wel een nasleep hebben. Maar ik denk dat we de grootste ellende nu wel achter de rug hebben.
Ja. Ja. En dat denk jij ook, Daniel.
Amen, zeg ik maar.
Amen. Heel goed. Nou, we moeten trouwens ook nog op details wachten. Hè? Want de precieze tekst van de overeenkomst die volgt pas later.
Ja, en we hebben het ook over een principeakkoord.
Onder onze neus. Ja. Een principeakkoord. Inderdaad, dus er moeten nog details geregeld worden. Ja. Goed, dat wachten we dus af. Gaan we praten over de prijzen met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En de eerste vraag aan jou natuurlijk is, Bert. Waarom reageert de koers niet? Want die staat eigenlijk op hetzelfde niveau als gisteren om deze tijd zo'n beetje.
Ja, goeiedag Herbert. Ja, dat is inderdaad de grote vraag natuurlijk. Hè. Hoe kan het nou dat er supergoed nieuws bekend wordt en de koers deed niks? Nou ja, er gebeurde eigenlijk ook niks toen bekend werd dat Genesis die Chapter 11 inging. En eigenlijk ook niet zo heel erg toen bekend werd dat ze überhaupt in de problemen waren. Hè. Want dat had toen allemaal al te maken met FTX. Dat gebeurde in diezelfde tijd. En ik denk dat dat vooral komt omdat we wel weten dat er niet heel veel nieuwe domino's achter Genesis zitten. Hè. De tegenpartijen waren grotendeels bekend.
Dat is interessant, ja.
Ja, we weten nu inmiddels natuurlijk ook de lijst van schuldeisers. En eigenlijk wisten we ook wel dat er in de groep, in de DCG-groep, best nog wel veel bezittingen waren. He, dus dat deze onderhandeling, dat ging vooral over wie moet hoeveel pijn nemen.
Ja.
He, maar dit is natuurlijk een heel ander verhaal dan bij FTX, waar het in eerste instantie op leek dat er helemaal niks meer was. Maar wel nog, weet ik voor hoeveel miljard aan schuld. Overigens blijkt nu dat daar ook 5 miljard teruggevonden is inmiddels al. He. Dus zelfs dat valt veel beter uit. Maar ik denk dat vooral het verhaal hier is. Dat dit dus vooral een kwestie is van het beetje het verdelen van de pijn waarvan we al wisten dat hij er was.
Ja, Oké, dat is mooi. Dan gaan we door over andere factoren die voor de prijs relevant zijn. Januari is een schitterende maand geweest voor Bitcoin. Februari is tot nu toe eigenlijk alleen maar saai. Hè? Er zijn wat schijnbewegingen naar boven en naar beneden. Maar is het nu wachten op de volgende ruk omhoog? Waar toch de markt een beetje op zit te rekenen? Of moeten we heel lang geduld hebben? Wat denk jij?
Nou, januari was ook wel echt een hele goede maand, hoor. 40% stijging, 39,9.
Ja, de beste januari. Opgebruikt.
Ja, misschien de beste januari sinds 2013 en de beste maand sinds oktober 2021. En dat was vlak voor die all-time high. Dus dit zijn wel echt stijgingen die horen bij hele optimistische periodes. En we staan nu 7 februari ongeveer op de slotkoers van januari en $23,000. En dat is ook niet zo gek, want de koers is door die snelle stijging ver boven de realized price gekomen. Dat betekent dat de gemiddelde bitcoin nu op winst staat. Mm-hmm. En dat geldt ook voor de korte termijn, recente beleggers, zeg maar. Dus het is ook niet zo gek dat die wat winst willen nemen. De mensen die op de bodem kochten, die stonden 60% in de plus. Oh ja. En dat zien we ook in de data, dat er winsten worden gerealiseerd. En dan zou je eigenlijk verwachten dat die koers wat daalt. Dat is normaal in zo'n periode, maar die blijft dus stabiel. En dat betekent dat er naast de mensen die dan met winst verkopen ook mensen zijn die tegen deze koers willen kopen.
Ja. En dus dat die gelijk blijft is eigenlijk al heel wat, zeg je.
Dat is heel wat. We zagen vorige week $117 miljoen aan instroom van geld in publiek verhandelbare cryptofondsen. Dan moet je denken aan de ETF's en zo. En dat is het hoogste in een half jaar. Gaat voornamelijk naar Bitcoin. Dus dat zijn allemaal van die dingen die je zegt van nou, er is rond deze koers gewoon echt wel vraag.
Goed, je hebt in Bitcoin Alpha een hele hoop positieve factoren benoemd. Wat zijn daarvan de belangrijkste, als je je daartoe kunt beperken?
Ja, dat zijn een heleboel. Ja, we noemden net al, dus dat men weer op winst staat. Dat is denk ik een belangrijke. Ja. Maar ook de Bitcoin futures en opties. Die laten zien dat beleggers meer optimisme hebben nu over de toekomst. Je zou kunnen zeggen, beleggers die kennen nu een grotere waarschijnlijkheid toe aan een hogere koers in de toekomst dan een lagere. En dat was een hele lange periode anders. Dus dat is wel echt een signaal van dat de structuur van de markt veranderd is. Ten goede. Dus dat is een mooie aanwijzing, zou je kunnen zeggen. En ook macro-economisch was er natuurlijk een heleboel aan de hand vorige week. Hè. We hadden de speech van Jerome Powell na het rentebesluit. Overigens ook een rentebesluit in Europa en in Engeland. Dat heeft ook wel... De speech van Powell zorgt voor wat wind in de rug. Hè, want die zei eigenlijk van, nou ja, weet je, de beurzen gaan wel omhoog en de financial conditions worden wel ruimer. Hè, het wordt makkelijker om te lenen. Maar ja, ik ga daar niet heel streng tegen optreden. We hadden eigenlijk allemaal een donderpreek verwacht.
En
die
was een disinflationary process of iets dergelijks.
Ja, hij had heel veel over disinflation. Hè? Het omlaag komen van de inflatie. Dus voor het eerst dat hij dat zo expliciet, ik geloof al 12 keer benoemd. Dus dat geeft, hij spreekt ook een soort positiviteit, dus optimisme uit. Dus dat was heel positief. Reageerde de markt ook positief op. Maar toen kregen we vrijdag het arbeidsmarktrapport in de Verenigde Staten. Toen bleek dat de economie heel veel sterker was dan iedereen had verwacht. Waardoor mensen weer bang worden dat de inflatie helemaal niet omlaag komt. Want als de economie zo sterk is, weet je wel, er zitten nu wat tegenstrijdige krachten in die macro-economische context, zal ik maar zeggen, waardoor toch best wel veel markten wat onrustig zijn. En dus dat, ik denk dat het ook voor Bitcoin betekent dat nu niet een hele duidelijke mee- of tegenwind is. Ja, dan blijft over de krachten binnen de Bitcoin-markt zelf. En die gaan dus nu zijwaarts.
Ja. Zijn er nog echt negatieve signalen?
Nou ja, als je het hebt over de vraag, hè, ligt de bodem nu achter ons en laten we de bearmarkt achter ons, dan gaan we heel langzaam en dan krijg je eerst een periode van herstel. Dat duurt misschien wel een jaar en dan misschien daarna wel een keer een nieuwe bullmarkt. Ja. Maar die vraag, dan is er wel één ding wat mij opvalt. En kijk, wat we vaak zeggen is, de gekte uit de vorige bullmarkt zie je in de volgende niet meer terug. Maar toch zien we nu in zo'n maand januari een aantal van die meme coins uit 2021 het ook weer heel goed doen.
Shiba
en dat
Inu
is voor mij wel zo. Nou ja, bijvoorbeeld, maar je ziet het overigens ook op de beurzen. Dus die GameStop en dat soort dingen. De gekte van toen, die lijkt een beetje in dezelfde vorm terug te komen. Terwijl we eigenlijk normaal gesproken verwachten dat de gekte in een andere vorm terugkomt. Een nog onbekende vorm. Dus dat vind ik, dat is voor mij een soort negatief signaal. Dat ik denk van ja, er zit blijkbaar toch nog iets in wat er nog uit moet of zo.
Ja, nou goed. We gaan gewoon het onbekende tegemoet. En ik dank je voor deze bijdrage. Bert Slachter, meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. Wij gaan verder met nieuws. En dat betreft in dit geval de cryptocriminaliteit. 2022 was hier een recordjaar. Voor de boeven in totaal zijn er met hacks $3,8 miljard buitgemaakt. En dat is 15% meer dan de 3,3 miljard uit 2021. Dat komt uit de koker van blockchain-analysebedrijf Chainalysis. Daniel, 2022, dat was het jaar dat de nieuwe bear market is begonnen. Is zo'n cijfer van stijgende criminaliteit dan extra opvallend? Weegt dat extra zwaar?
Ja, denk het wel. Bert had het net al over dat de gekte een beetje verdwijnt op een markt als een bear market begint. Nou, in 2022 hebben we echt gezien dat veel toeristen weer zijn vertrokken. De koers is echt gekelderd van Bitcoin, van alle andere munten. Dus ja, dan zou je ook verwachten, er zitten wat minder ogen op die markt. De hackers denken ook wat minder van, joh, dat is echt een lekker aantrekkelijk doel om te hacken, om aan te vallen. Ja, het blijkt toch dat er heel veel, vooral DeFi-protocollen zijn geweest die dan kwetsbaar zijn. Ik bedoel, maar wil je maar eens herinneren aan Axie Infinity bijvoorbeeld, $600 miljoen.
Ja, dat soort getallen. Maar het is ook zo dat als de koersen dalen, dan zijn de crypto's minder waard en dan moet je meer crypto's jatten om aan een hoger bedrag te komen. Dat hebben ze blijkbaar gedaan.
Ja, nee, dat is zeker waar. En precies, dan zou je zeggen, we staan er erg slecht voor, want de hackers die gaan maar hun gang. Ja, nee, dat klopt.
Overigens, zo'n dollarwaarde, hoe wordt die berekend? Gaan ze aan het eind van het jaar alle crypto's bij elkaar optellen bij Chainalysis en plakken ze er dan een koers op, of doen ze het anders?
Nee, ik heb het idee dat ze de schade kiezen op het moment van de hack. Dat is denk ik ook de beste manier om echt de impact te kunnen beoordelen.
De koers van het moment van de hack.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ingewikkelde berekening dan.
Dat is een ingewikkelde berekening. Maar het rapport komt ook pas in maart. Het volledige rapport komt pas in maart uit. Dus dan kunnen we echt in de methode duiken die zij gebruiken.
Al die tijd rekenen ze nog.
Maar inderdaad, je zou kunnen zeggen, het marktvolume daalt. En het aantal, ik bedoel, we hebben echt wel wat achter ons moeten laten in 2022. Was gewoon een niet zo fijn jaar als je naar crypto kijkt. En toch is er meer bij elkaar gehackt. Dus dat is dan wel pijnlijk.
Ja. En vertelt Chainalysis er ook bij wie er achter alle hacks zitten van zo'n jaar?
Nou, in ieder geval voor een groot deel wel. We kunnen namelijk 1,7 miljard, als we Chainalysis moeten geloven, en die zijn best goed in hun werk. 1,7 miljard kunnen we al toeschrijven aan onze vrienden uit Noord-Korea.
Echt waar?
Okay. Ja, dus die zijn gewoon heel goed in het hacken van vooral dit soort kwetsbare DeFi-protocollen. Want daar hebben ze het echt op gemunt. En dat is volgens mij gewoon een soort serious business gewoon daar. Ik kan me ook niet voorstellen dat niet de Noord-Koreaanse staat is die daarachter zit. En de Lazarus Group.
Marius Jansen. De laatste was ik. Ja, wat ik erover wil zeggen is dat wij hebben ook zoiets meegemaakt.
Jullie zijn ook gehackt.
Ja, dan krijg je wat inzage hoe zo'n Chainalysis bedrijven, hoe die de blockchain onderzoeken. Mm-hmm. En wat Noord-Korea, wat de Vlazeres groep dus laat zien, is dat ze niet heel erg bezig zijn met het verdoezelen van waar de transacties heen gaan. Of die bitcoins, die worden niet heel erg gemixt. Die hebben zoiets van, omdat ze Noord-Korea zijn, kom ons maar halen. Ze voelen zich onschendbaar.
Jullie zijn gehackt voor volgens mij 27 miljoen, zat er in die hot wallet die gehackt is?
28, ja.
28,
ja.
Excuus. Ja. Zit daar ook Noord-Korea achter, of weet je dat niet zo?
Naar alle waarschijnlijkheid niet.
Oké. Okay.
Ja. Enig idee wie wel?
Nee. Nog niet.
Nee. Oké. Okay. 27, 28 miljoen in een hot wallet. Is dat normaal? Zo'n groot bedrag in een wallet die op internet is aangesloten, was dat nodig?
Ja, dat is nodig om de withdrawals, de opnames van klanten zo snel mogelijk te laten gaan. En dit is maar een heel klein percentage van wat het totaal bij ons gestald is.
Ja.
En dit was binnen de marge. Dus dit mag dan een keer gebeuren, als je het maar zo te zeggen.
Hoe werd die hack mogelijk?
Er wordt nu allemaal onderzoek naar gedaan. Ik kan niet te veel in details daarover treden. Okay. Maar dat weten we nog niet precies.
We hebben niet heel veel tijd meer. Maar er is inderdaad wel. Chainalysis heeft zo'n soort van eerste hulp bij hacks service. Hè? Hebben jullie daar gebruik van gemaakt?
Wij hebben van een ander bedrijf gebruik gemaakt. Ja.
Ja, dat is
maar wel zulke bedrijven worden wel.
Ja. Nee, goed. Dan gaan we ook over dit onderwerp trouwens in de podcast verder praten. Dat lijkt me heel geschikt daarvoor. We gaan het ook over Deribit hebben. We gaan het hebben over het feit dat Deribit last heeft gehad van het domino-effect in de cryptomarkt. Want jullie deden zaken met Three Arrows Capital. Hè? Een bedrijf dat al in een vroeg stadium vorig jaar onderuit ging. Wanneer wist jij, Marius, dat het daar foute boel was?
Op het moment dat dat er werd gevraagd door partijen om geld bij te storten. En omdat ze in de min stonden. En dat het toen daar een paar uur niet kwam. Toen wisten we wel van oké, nu is het foute boel.
Ja, ja, ja. En hoeveel schade hebben jullie daardoor geleden?
Ongeveer 80 miljoen.
Oh la la.
Ja, ja. Dat is wel...
Ja. Ja. En er zijn dagen dat we meer hebben verdiend.
Ja. Oh, dagen dat je meer hebt verdiend.
Nee, of minder hebt verdiend. Maar ja, meer verdiend dat je 80 miljoen verliest dan. Ja. Nee, maar het was dat was natuurlijk wel een aderlating. Maar ook gelukkig zijn wij een winstgevend bedrijf.
Ja.
En zijn we zelfs vorig jaar nog in de zwarte cijfers schijnen.
Ja. Kon het even vergelijken met Bitfavo? Hè? Kon in jullie geval het bedrijf dat meteen ophoesten?
Ja, dat kon wel ophoesten, ja.
Dat stond gewoon op de bank?
Ja. Nou, niet op de bank, maar hadden we in reserves, inderdaad, ja.
Ja, ja. Dus daar hebben ook klanten en dergelijke geen schade van
gehad? Nul schade van gehad, ja. Ja.
Oké, okay. Nou, dat is een mooi onderwerp voor de CryptoCast.
Gaan we het zo allemaal over hebben.
Gaan we het zo allemaal over hebben.
FTX komt ook nog voorbij, wordt leuk.
Gezellig.
Ja. Nou, gezellig worden. Tot zover op dit moment de CryptoCast op BNR. Wie meegaat naar de podcast zo direct, die is daarbij hartelijk welkom. Wie niet meegaat, ook goed. Maar dan graag tot de volgende CryptoCast op de radio bij BNR. Dank aan mijn gast Marius Jansen van Deribit. Dank aan co-host Daniel Mol. En heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.